In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en ik ben hartstikke blij, want vandaag op de bank hebben wij Caroline Koetsenruiter. Caroline is agressie- en conflict-expert, tenminste dat lees ik. Ik ga straks nog eens even vragen of dat allemaal inderdaad klopt. En die heeft allemaal hele mooie boeken geschreven, waaronder, en wie doet dat nog tegenwoordig, het managementboek van het jaar 2024. Nou, dan moet je toch van goede huizen komen. Dat heet Giftig gedoe op de werkplek.
Yes.
Daarvoor al het agressieparadijs. Wat moeten we doen aan de verhuftering in Nederland? Dat heeft mijn volle belangstelling. En nog een boek met de fantastische titel Jij moet je bek houden. Welkom, Caroline.
Nou, dankjewel, Co.
Is dat meteen... Ik vind het nogal een pittige voor een boektitel.
Ja.
Is dat meteen de lading? Van Caroline Koetsenruiter?
Nou, dat was het eerste boek. En ik ben zelf niet iemand die heel snel dit soort uitspraken doet. Nee. Dus in mijn omgeving was het ook wel even van... Caroline, wat is dit? Maar het is helemaal niets vergeleken bij wat 2 miljoen werkenden in Nederland jaarlijks meemaken.
Is het nou
uitspraken.
Zo erg? Want ik schrok er een beetje van. Ik las dat. Ja. Maar vertel er eens wat van, want ik word er bijna misselijk. Maar doe je best eens om dat nog eens...
En ik vind het zelf, denk ik net als jij, ook heel belangrijk om dan maar even de bron erbij te noemen. Zodat mensen dat ook eens lekker kunnen checken in plaats van, ja, die vrouw wil gewoon boeken over agressie verkopen. Dus die cijfers blazen lekker op. Ik baseer me op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Dat is een longitudinaal onderzoek, dus dat wordt jaarlijks herhaald door CBS en TNO. En daaruit blijkt dat 2 miljoen werkenden het afgelopen jaar te maken hadden met externe agressie. Dat is agressie veroorzaakt door een patiënt, een klant, een boze burger, een ouder op school, een student, een cliënt. Maar ook dat er 2 miljoen interne agressieincidenten zijn. En dan is de pleger je eigen collega of je eigen baas.
Ja, ja.
En dat is dat maakt ons Europees kampioen agressie tegen werkenden.
Ja, is dat zo? Scoren wij heel erg goed?
Wij scoren zijn eindelijk heel
Europees
slecht.
Kampioen ergens in.
Ja, we zijn eindelijk. Wat leuk als dat nou eens met iets was waar je trots op kan zijn. Ja. Inmiddels staan we op de gedeelde eerste plaats met de Denen. Dus ook zij hebben veel vormen van ongewenst gedrag en agressie tegen hun werkende bevolking.
Hoe komt dat? Want je zou toch denken... We hadden toevallig net al even in de keuken over Maslow en zo. Je zou toch denken van, beschaafde landen, veel geld... Heb jij enig idee?
De duiding daarover, die is heel divers. Je kan heel positief zeggen, we hebben gewoon heel veel meldingsbereidheid. Dus wij zijn een stapje verder in de civilisatietheorie van bijvoorbeeld Elias.
Ja,
dat wij gewoon zeggen van, maar dat is helemaal niet normaal. Dus dat is agressie. En het kan zijn dat andere landen van bijvoorbeeld die 27 EU-lidstaten, dat men allemaal maar agressie normaal vindt of niet eens als meldenswaardig ziet. Dat kan een verklaring zijn. Ja. Ik heb zelf heel veel gehad aan de duiding van Paul Schnabel. Hij was nog de voorganger van het Sociaal en Cultureel Planbureau voordat onder andere Kim Putters het daar overnam. En hij heeft Nederland juist gekenschetst aan de hand van de 5 I's. Nederland is ontzettend geïndividualiseerd. We zijn heel geïnformaliseerd. We zijn een geïntensiveerd land. Dus we zijn met elkaar met veel mensen op een klein stukje en onze voorzieningen staan onder druk. Maar ook zijn wij heel geïnternationaliseerd. Wij spreken heel goed Engels en wij zijn goed geïnformatiseerd. Dus wij hebben ook nog eens, bijvoorbeeld door de smartphone en internet, heel veel toegang tot ook anderstalige landen.
Ja.
En wij krijgen daarmee steeds de verkeerde voorbeelden binnen.
Okay.
Plus dat je daar de G van gelegenheid aan kan toevoegen. Dus wij hebben, denk ik, en dat is mijn duiding althans, heel lang werknemersbelangen ondergeschikt gemaakt aan die van bijvoorbeeld werkgevers. Dus dat betekent dat als jij agressie in Nederland meemaakte, dan werd er eigenlijk gewoon gezegd, dat hoort erbij, hier moet je tegen kunnen, is heel normaal.
Ja.
En als je daar wat mee wil, dan mag je in je eigen tijd aangifte doen. Dus als je kijkt naar die Nederlandse samenleving en waarom bijvoorbeeld we 7 keer minder agressie in een land als Portugal zien tegenwerkende, want die 2 die zitten dan wel wat aan het uiterste. En dan zou je kunnen zeggen dat Nederland al sinds de jaren 50 ontzettend... dat daar ontkerkelijkt is, dat daar ontzuild is. Dat heeft ook hele mooie kanten gehad, hè? Veel individuele vrijheid.
Ja, maar verbinding is weg.
Precies, en de overheid is natuurlijk ook een verzorgingsstaat gaan afbouwen en daar een participatiesamenleving voor in de plaats aan het stellen.
Ja.
En dat maakt dat een assertieve burgerschapstijl ook voor een deel gepromoot is. Als je dat vergelijkt met Portugal, dat was misschien wel tot in de jaren 70 eigenlijk min of meer dictatoriale staatsvorm.
Ja, ja.
Met heel collectivistisch gedrag. Dus wellicht, en dat zou natuurlijk een hele trieste vooruitblik of voorspelling zijn, wellicht lopen wij dus 20 jaar eerder, net als ook de Denen, voor in deze ontwikkeling. En ben ik heel benieuwd wat we ook in die landen gaan zien, waar het nu nog voor werkende veiliger is.
Ja.
Of ze dat vasthouden, of ze antigif kunnen ontwikkelen voor een doorgeslagen land van dikke ikken, waar heel veel focus is op rechten, maar niet meer op plichten of gemeenschappelijke waarden. Ja, dus meteen een...
Jeetje man. We kunnen al 3 uur een podcast houden, want dit is een hele filosofische discussie. Ook een sociologische discussie, politicologische discussie.
Ja.
Want er hangt daar zoveel aan vast. Mm-hmm. Maar goed, jij zit hier vandaag nu op de bank vanuit eigenlijk een andere hoedanigheid. Niet als briljante auteur, want ik begreep ook dat je zelfs nu een promotieonderzoek gaat doen om je, om je nog meer te verdiepen in vragen die je zelf ook nog hebt op dat vlak. Maar dat gaat vast veel te ver voor dit verhaal. Hoe ben jij? Want uiteindelijk sta jij op podia.
Mm-hmm.
En je zit in het bedrijfsleven, of waar haal jij je geld vandaan? Waar werk je? Hoe doe je dat?
Ja, ik werk eigenlijk bijna niet voor het bedrijfsleven. Want ook alle mensen die juist wel in dat bedrijfsleven werken, hebben natuurlijk ook recht op een veilige werkplek.
Ja.
Maar ik richt me met name op onze veilige publieke takers van ons land.
Okay.
Want ik maak me zorgen, wie wil straks nog op de ambulance? Wie wil straks nog voor de klas? Wie wil straks nog agent worden? Wie wil straks nog verpleegkundige, triagist? Dus ik focus mij met name op onderwijs, zorg en openbaar bestuur.
Okay.
Maar dat laat onverlet. We hebben 10 miljoen werkenden in Nederland. We hebben dus 2 miljoen interne agressieincidenten, 2 miljoen externe agressieincidenten.
Ja.
En allemaal zouden ze dat zonder agressie moeten kunnen doen.
Ja. Ja.
Maar ik maak mij dus, zoals gezegd, ik doe het bedrijfsleven er eigenlijk niet bij.
Oké,
nee,
dat... dus je zit niet, ze moeten jou niet inhuren van, er is hier een pestcultuur in het team en dat is eigenlijk niet jouw core business, begrijp ik.
Nee.
Hey, hoe ben jij ertoe gekomen? Ja. Misschien vallen we dan ook in wat je dan precies doet, want hoe is dat gegaan? Je bent juriste van huis uit.
Ja.
Vertel eens.
Nou, een hele fijne achtergrond en daarna ook een hele fijne tijd gehad. Werkzaam geweest bij een universiteit. Onder andere voor Alex Brenninkmeijer, wat voor mij ook een, een soort... dat is gewoon mijn persoonlijke voorbeeld altijd. Hij is
helaas... was toch nationale ombudsman?
Ja.
En zo?
Ja. Ja, en hij heeft zich denk ik ontzettend mooi uitgesproken altijd over hoe gaan we behoorlijk met elkaar om. Ook in de relatie burger-overheid, ook als er machtsverschillen zijn, ook als er informatieverschillen zijn. En dat vind ik gewoon ontzettend mooi streven. Na die periode bij de universiteit ben ik onder andere bij een mediation instituut gaan werken. En daarna ben ik, ik ben eerst na de universiteit bij een ministerie gaan werken. En daar behandelde ik onder andere bezwaren en allerlei conflicten van burgers.
Oh ja.
Zelf ook het een en ander meegemaakt.
Ben je bestuursjurist?
Ik heb een staats- en bestuursrechtelijke achtergrond.
Ja,
vanuit die tijd bij het ministerie, toen ben ik als mediator gaan werken. En heb ik ook onderzoek gedaan bij, toen heette dat nog het Nederlands Mediation Instituut.
Ja.
En vanuit die rol ben ik eigenlijk een eigen bedrijf begonnen als mediator en ook als trainer van ambtenaren met name. Dus hoe kun je oplossingsgericht werken? Hoe kun je voorkomen dat een slecht nieuwsbesluit van de overheid als een verrassing bij die burger op de stoep valt? Welke technieken zijn er nou om samen tot een goede aanpak te komen in die relatie burger-overheid? Ik dacht dat toen al best wel hard nodig was.
Ja.
Ja.
Nou, heb je je werk zo slecht gedaan of kun je het niet bijhouden wat er gebeurt in deze samenleving?
Ja, het is. Ik vrees dat, dat is vaak met zo'n soort kip of het ei verhaal. Want ik zie wel degelijk dat ambtenaren steeds meer belangst hebben of moeite hebben om die dialoog aan te gaan met burgers. Dus om naar buiten te gaan.
Om het gesprek te voeren.
Ja. En als er conflicten zijn of problemen of klachten of beroepen en bezwaren, om juist niet die formele schriftelijke route te kiezen, maar inderdaad het gesprek aan te gaan, de keukentafel op te zoeken. Ja. Maar ik begrijp dat ook wel als je ziet dat 38% van de gemeenteambtenaren inmiddels jaarlijks rapporteert dat ze met verbale agressie, dus uitschelden, vernederen, vals beschuldigen, discrimineren te maken hebben. Ofwel psychische agressie met bedreigingen of intimidatie. Of bij uitzondering, maar helaas neemt dat ook wat toe, fysiek geweld. Dus hoe kan een ambtenaar oplossingsgericht in dialoog staan als de herdershond op hem of haar wordt afgestuurd? Of je komt in een situatie waarbij een burger meteen de deur op slot doet en je eigenlijk niet meer weg kan.
Ja.
Dus ik zou zo graag willen dat, want we moeten ook niet de goede straffen onder de kwade.
Mm-hmm.
Maar je ziet dat veel mensen in een publieke taak ook wel een bepaalde anticiperen eigenlijk op ook wel heel heftig gedrag vanuit de samenleving.
Mm-hmm.
En daar hebben we aan beide kanten iets te doen. We hebben...
Ja, wat heb jij dan? Heb jij daar dan? Het is een stomme vraag, maar heb jij daar een oplossing voor? Of een tool voor? Of wat leer je mensen dan in het land als ze jou naar binnen halen?
Nou, wat ik mensen allereerst leer is dat er een verschil is tussen emotie tonen, kritiek tonen en agressie. En ik werk veel met personen die eigenlijk soms hun normen en hun grenzen eigenlijk al aan het verleggen zijn. Dus die bijvoorbeeld pas in actie komen als er echt een strafbare bedreiging is. Zoals ik maak je dood of ik breek je poten. Of ik kom een zedendelict bij je plegen richting een vrouwelijke professional. Dat zijn ook dingen die vaak voorkomen helaas.
Mm-hmm.
En het is eigenlijk, ik vind het heel belangrijk om al die mensen in de publieke taak bewust te maken dat agressie er nooit bij hoort. Maar dat betekent ook dat ze het moeten leren herkennen. En daar...
Ja, en voor zijn misschien, hoor ik je dat zeggen?
Ja, laat ik zo zeggen dat dus emotie en kritiek vaak nog heel goed ook te deescaleren is. Of in ieder geval over in gesprek te gaan is. Maar wat je veel ziet is dat helaas professionals soms pas in actie komen als we dus echt in die code rood situatie zitten. En dan kunnen we niet anders vaak dan aangifte doen. Dan komen we met die burger of die patiënt of die ouder in de sfeer van het strafrecht. En daar wil je niet zijn.
Nee.
Want daarom ben je geen ambtenaar geworden. Je wil mensen ook niet in een strafblad situatie brengen. Dus de kunst is om inderdaad zo signaalvaardig te zijn dat je herkent, waar merk ik nu dat er echt een opstapeling zit van frustratie, oud zeer? Hoe herken ik dat in de lichaamstaal? Hoe herken ik dat ook in de verbale communicatie?
Ja.
Hoe kan ik het op dat moment nog erkennen en verkennen?
Ja.
Maar ook op het moment dat de burger de overstap maakt of al begon in een echte agressieve bui.
Ja.
Dat we zelf weten te begrenzen en daar ook melding van maken.
Ja. Dus kun je daar een voorbeeld van geven, Caroline?
Ja. Van agressie en hoe je
begrenst. Hoe je het nou eerder zeg maar in die escalatieladder kan voorkomen en wat er gebeurt als je het niet doet.
Waar ik eigenlijk meteen aan moet denken is een voorbeeld van een gemeente. Waar op maandagochtend werkelijk waar er altijd een agressiepiek zat bij de mensen in de frontlinie. Dus de telefonisten, de mensen de achter de balie, maar ook de boa's op straat en de mannen en vrouwen van de buitendienst. Die kregen eigenlijk op maandagochtend binnen een bepaalde gemeente de volle laag. En wat ik dan vooral belangrijk vind, is dat mensen die dus een telefoniste acute hartklepkanker toewensen, of noem het allemaal maar op, ze hadden jou uit de buik van je moeder moeten snijden. Dit zijn meteen hele vervelende uitspraken. Sorry daarvoor, maar dan begrijp je ook dat jij moet je bek houden nog een relatief milde titel is, om het zomaar uit te drukken. Wat ik dan heel belangrijk vind, is dat wij hebben de norm te herstellen met die burgers die op dat moment dit gedrag vertoonden. Dat moet heel duidelijk zijn dat dat niet kan, dat dat ook moet stoppen. Dus daar heb je ook altijd een reactie naar te geven. Maar je moet ook kijken, hoe kan dat nou? En,
want blijf eens bij je voorbeeld. Je zit in die maandagochtend.
Wat bleek is dat een afdeling terugvordering van diezelfde gemeente op vrijdagmiddag om 5:00 de slecht nieuwsbesluiten de deur uit deed.
Ja.
En zij waren zich onvoldoende bewust, veilig in de back-office, wat de collega's in de frontlinie daardoor voor ellende, uitval, ziekte, nou, een heel laag zelfbeeld, nou, noem het allemaal maar op.
Maar hoe had dat dan beter gekund? Want als je het dinsdagmiddag doet, dan...
Nou, dat maakt wel uit. Want als jij op vrijdag zo'n brief de deur uit doet, die valt op zaterdag op de deurmat. En mensen hebben 2 dagen de tijd
om boos te maken.
Intoxicatie, soms zelfs huiselijk geweld aan toe. Voordat zij konden ontladen tegenover een ambtenaar die willekeurig de telefoon opneemt. Ik vind, als je kijkt naar een bronaanpak, ja, we hebben die burgers die uiteindelijk op maandagochtend te ver gaan, die hebben we iets te vertellen. Maar je moet altijd verder kijken dan je neus lang is. Dus preventie betekent ook heel goed monitoren op welk moment in de week gaat het mis, waarom gaat het mis en kunnen we daar ook iets aan doen.
Ja.
Bij deze gemeente worden nu de slechtnieuwsbesluiten op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag verstuurd. Waarom? De norm is... We gaan een burger niet overvallen met slecht nieuws. Het is belangrijk dat die burger met vragen over de rechtsbescherming... bijvoorbeeld, moet ik dit in 1 keer betalen? Kan het in termijnen? Kan ik nog in bezwaar? Volgens mij hebben jullie een foutje gemaakt. Dat moet je snel kunnen doen. We zien daar bij die gemeente een afname van bijna 33% van de agressieincidenten... door het aanpassen van 1 werkproces. Dus als jouw vraag is, hoe kan je deescaleren...
Ja.
Mijn hele missie is dat mensen ook niet moeten denken dat ik kom met zero tolerance of een wapen tegen agressieve burgers. Ik wil juist weten, waar ontstaat het door? En wat kunnen wij nou doen om te zorgen dat die collega in de frontlinie niet daadwerkelijk gaat geloven wat er tegen hem of haar wel niet allemaal wordt gezegd.
Ja.
Over dat ze beperkte vermogens hebben of dat ze te dom zijn of dat ze niks zijn. Dat vind ik gewoon heel onacceptabel.
Ja.
Er zijn ook voorbeelden waarbij je inderdaad merkt dat bijvoorbeeld een ouder in een schoolsituatie signalen krijgt dat het kind lastig wordt gevallen, misschien zelfs wel gepest wordt op school, en dan vanuit frustratie zegt, maar wat doen jullie dan? Waar is dan het toezicht in de pauzes?
Ja.
En dan kan het zijn dat zo'n leerkracht meteen in de verdedigingsstand wil schieten van nou, maar daar hebben we een speciale organisatie voor en die zijn goed getraind. Hè? Vaak is de neiging als je wordt aangevallen verdedigen, maar dan kom je in een agressiespiraal. En wat ik dan echt aanraad, wij noemen dit B-gedrag, dus spreken in juli en veel kritiek hebben op de organisatie, is natuurlijk de kunst om te zeggen, nou, het klinkt alsof u heel wat heeft gemist.
Boos.
U bent boos.
Je geeft ze erkenning.
Ja.
Het standaard mediation verhaal, denk ik.
Erkennen. En vervolgens luisteren. Ook verkennen in de sfeer van, wat zou u willen dat er gebeurt? En wat mist u in onze aanpak? En welke gedachten heeft u daarover? En wanneer kunnen wij erover contact hebben om eens te kijken of dat beter werkt?
Ja.
En zeker die A- en B-gedragingen. Hè, wij werken met een ABCD-model over het algemeen. A en B is vaak een persoon die A-gedrag vertoont. Die wil een uitzondering of die wil empathie. Die zit met een groot probleem. Ik hoop dat je met me mee kan denken. Ik red dit niet langer. Dus die praat veel vaak vanuit ik.
Mm-hmm.
Bij B-gedrag zien we meer jullie. Dus ja, jullie doen niks op deze school om pesten te voorkomen. Als ik dit zo hoor van mijn dochter. Joh, die staat er elke pauze alleen voor.
Ja.
Dat kan toch niet waar zijn? Dus daar zit emotie, soms frustratie, ook verwachting bij. En met name A- en B-gedrag. Ja, dat is geen agressie. Daar heb je... Ik las vandaag een prachtig stuk toevallig over verbindingswerk. De kunst is denk ik van een ambtenaar, een leerkracht, maar ook iemand in de zorg, om die verbinding dus ook te maken. En ook serieus te nemen op het moment dat er iets in die verbinding verstoord raakt.
Ja, want
laat
je zegt
wel
eigenlijk...
onverlet dat niet alle vormen van agressie beginnen in A en B. Het is dus niet zoals die escalatieladder die wij 2 kennen vanuit onze mediation-achtergrond.
Ja, ja.
Dat het begint in een meningsverschil, dan conflict en dan eventueel naar oorlog.
Ja.
Er zijn helaas ook personen, en die noem ik soms bijvoorbeeld de witte boordenagressor, die begint in C. Die is niet emotioneel, die is niet bezig op
Waarom
dat moment
noem je dat
met
witte boordenagressor?
Nou, we zien een groep in Nederland waar, volgens onderzoek althans, de wijkagent, de verpleegkundige en de leerkracht veel last van heeft. En dat is de persoon die met hoge status denkt dat de regels voor iedereen gelden, maar niet voor hem of haar. En die zal ook bijvoorbeeld een beledigend taalgebruik kunnen aannemen. Dus jij triagist, ga jij maar even de dokter halen, want jij bent duidelijk niet geschikt om een anamnese te stellen.
Heel herkenbaar.
Dus, ga maar even iemand halen die wel wat kan.
Ja, maar vertel je me nou, want dat vind ik even een interessante. Want ik hoor er steeds van allerlei mensen dat dat aan die Marokkanen ligt. Of aan, weet ik het, moslims. Of,
ja.
Maar jij zegt het zijn gewoon de witte borden. jongens of meisjes? Maakt dat uit? Of,
Nou, er zijn wel aanwijzingen dat vrouwen ook natuurlijk met emancipatie belangrijke stappen zetten. Dus bij de plegers van verbale agressie en psychische agressie zijn er metingen die laten zien dat inmiddels 40% van de pleger vrouw is. Bij fysiek geweld zien wij nog steeds een duidelijk groter percentage van mannelijke plegers. Ja. Maar jouw vraag is, een van de mythes waar ik hard aan werk om die echt te nuanceren, is de jonge man met een migratieachtergrond is de pleger.
Ja.
Nou, we zien met name personen die intimideren, die zijn vaak van middelbare leeftijd, die hebben geleerd dat intimidatiestrategieën lonend zijn. En we zien juist ook mensen vanuit de middenklasse en de hogere klasse deze strategieën veel inzetten, omdat zij ook niet alleen een suggestie tot bereidheid tonen, maar mogelijk ook bijvoorbeeld omdat ze advocaat zijn of omdat ze over heel veel middelen beschikken, ook daadwerkelijk opvolging kunnen geven aan wat zij een triagist in het vooruitzicht stellen. Want ik stel jou persoonlijk aansprakelijk, als ik nu niet gezien word en er gebeurt iets met mijn kind, dan hang jij, maar daar kom je nog wel achter.
Ben jij nou niet sociaal aan het profileren eigenlijk, Caroline?
Nou,
krijg je daar geen probleem mee?
Ja, ik heb zeker opmerkingen gehad over als ik iemand een witte agressieve kakker noem, dat ook heel generaliserend is. En ik hou me ook zeer aanbevolen voor studies die het tegendeel uiteraard bewijzen. Ja. Daar sta ik zeer voor open.
Ja, want inderdaad, je zegt van, kijk, dit zijn gewoon de cijfers en ik vind het is wat het is. Toch? Of,
Nou ja, ik vind...
Is dat die verhuftering waar je het over had?
Ja.
Heeft het daar ook mee te maken? Is dat hetzelfde? Of spring ik nou naar een heel andere vrouw?
Nee, ik denk dat verhuftering anno nu. We hebben natuurlijk heel lang gedacht, verhuftering speelt alleen in de Randstad. Verhuftering speelt niet op een kleine dorpsschool. Ja, en dat zien we dus echt niet. We zien inmiddels dat, noem het eens op, raadsleden in heel Nederland online, maar ook offline met allerlei vormen van agressie of haat worden geconfronteerd. Dus ik wil vooral graag dat we allemaal ook in de spiegel kijken. Vinden wij het erg genoeg dat we dit soort cijfers hebben? Vinden wij het erg dat misschien ook wel steeds minder belangstelling is voor een vak als burgemeester? Vinden wij het erg dat 200.000 zorgprofessionals de zorg uit willen vanwege agressie?
Ja.
Ik denk dat we dat niet erg genoeg vinden. En dus wil ik graag bijdragen aan bewustwording. Wie zijn dan die veroorzakers? Waarom doen ze het?
Ja,
maar ook een appel doen op dat we vooral niet moeten externaliseren naar een groep die niet op ons lijken. Of althans op mij lijkt als ik in de spiegel kijk. Want als ik dan zie wie we eerder geneigd zijn om te melden bij agressie en bij wie we eerder wellicht een oogje toe knijpen. Dan is dat juist weer bij die groep die misschien dus wel op ons lijkt.
Ja,
Dus
het zou nog eens vertekend kunnen zijn ook, wat je dan als data binnenkrijgt.
Nou, daar zijn ook mooie studies naar gedaan dat als bijvoorbeeld een alleen al in gender, dat een jonge man een daad van agressie pleegt ten opzichte van een jonge vrouw, dan zien we gewoon dat die jonge vrouw vaak veel minder strafrechtelijke reacties of represailles ondervindt.
Ja.
Dus het gaat er bij ons niet in ook, dat een vrouw dus ook pleger kan zijn.
Ja.
Maar ook dat een man doelwit kan zijn van een vrouwelijke pleger. Daar wordt vaak ontzettend honend.
Ja.
Dus het lijkt nog moeilijker voor die man om aan te geven dat hij ook slachtoffer is geworden, bijvoorbeeld van agressie.
Ja.
Er zitten nog allerlei beelden over de verzorgende moederfiguur als vrouw en de man die de pleger is.
Ja.
Dat zagen we ook in coronatijden. Dat vond ik heel slecht, sorry dat ik het zeg, van onze Rijksoverheid in de communicatie, bijvoorbeeld over huiselijk geweld.
Ja.
Want verhuftering is natuurlijk een heel breed thema. Mm-hmm. Mijn expertise ligt meer op agressie tegen werkenden. Maar je zag het ook weer in de coronaperiode met de informatiecampagnes rondom huiselijk geweld. Weer klassiek. De vrouw is slachtoffer, de man is pleger. Terwijl in 40% van de huiselijk geweldsituaties het andersom is. De vrouw is pleger. De man is doelwit.
Ja.
En daar willen wij als samenleving, vinden wij dat heel mooi.
Ik zit ook met een beetje verbazing naar je te kijken, om daar naar je te luisteren. Want je gaat nou al de tweede stereotype gedachte bij me weghalen.
Oei. Help.
Ja. Hoe ik moet slapen, weet ik niet.
Nee.
Dan denk ik, oké, de nieuwe Jezus is geboren. Want is toch een enorme taak?
Ja, maar laat ik zo zeggen, dat vind ik... Wat ik dus heel belangrijk vind, is dat we Er zijn werkgevers die het echt beter doen. Die dus wel heel
goed beter doen in termen van
sociale veiligheid. Dus zorgen dat die werkplek wel veilig is.
Ja, voor de externe omgeving. Hè? Dus ja. Voor de duidelijkheid gaat dus niet om het pestgedrag. Ja, dat daar hou je
ook
al mee
daar
bezig.
Nou, daar is ook bijvoorbeeld... Ik heb daarin samen met Hans ingiftig gedoe... alle ere wie de ere toekomt. En dat is bijvoorbeeld een organisatie als UWV. Die doen het qua interne sociale veiligheidsbevordering echt toch wel een heel stukje slimmer en anders, denk ik, dan de gemiddelde organisatie. Ja. Maar er zijn gelukkig ook organisaties zoals bijvoorbeeld de gemeente Tilburg, die echt wel dingen anders doen om hun ambtenaren, maar ook hun wethouders, ook hun burgemeester en ook hun raadsleden zoveel mogelijk te beschermen.
Okay.
Dus er zijn goede voorbeelden. Dus,
ja.
Die heb ik ook heel hard nodig om me heen, om die goede verhalen door te vertellen. Van wat kan je nou doen? Bijvoorbeeld een gemeente in Zuid-Limburg, de gemeente Beekdalen, die gewoon hebben gezegd, wij gaan in alle fases mediationvaardigheden inzetten. Dus als wij een beslissing gaan nemen waarvan we al aanvoelen, ja, daar zou schuring kunnen ontstaan. Dan wordt die beslissing dus ook altijd door goed getrainde ambtenaren gebracht.
Okay.
En je ziet bijvoorbeeld daar dat ze ook, ik geloof in 2022, geen enkele beroepszaak hadden. Dus alles is in onderling overleg met mediationvaardigheden, met die burger ook centraal stellen, serieus nemen, duidelijk zijn wat er niet kan, maar ook meedenken wat er wel kan, is dat gewoon gelukt.
Ja.
En als er dan agressie is, werkt daar een veiligheidsregisseur die ook binnen 48 uur een corrigerende reactie laat zien naar de pleger.
Okay.
Ook weer vanuit een stukje...
Even voor de duidelijkheid, want dit gaat snel.
Ja.
Wat is dat dan? Hoe werkt dat?
Nou, laat ik zo zeggen, we zijn over het algemeen geneigd om graag te sleutelen aan het slachtoffer. Dus die moet op verplichte fysieke weerbaarheidstraining. Die moet volgens een protocol gaan werken. Maar als ik goed kijk naar organisaties, is de olifant in de kamer, wie heeft bij ons het lef om die persoon die zo ontzettend tekeer ging ook eens te vertellen dat dat niet kan. En die rol, die is op veel plekken niet goed ingevuld. Maar bij de organisaties waar ik werk, waar ik graag mee samenwerk, is dat heel goed ingevuld.
Okay.
Dus werkt er een ambtenaar die getraind is, die ook tactisch in staat is om contact te leggen met iemand die pleger is.
Ja.
Ook de vraag te stellen, hoe heeft het zover kunnen komen?
Ja.
Maar ook duidelijk te maken dat iemand, nou ja, welke voorbeelden willen we nog noemen?
Nou, ik wil er wel eentje noemen, want het is misschien ook leuk voor de kijkers, luisteraars. En waar ik zelf tegenaan loop, omdat mijn vrouw triagiste is bij de huisartsenpost. Die inderdaad wel eens thuis komt, niet overspannen, maar wel, laat ik zeggen, diepzuchtend. Omdat ze dan inderdaad weer iemand aan de lijn heeft gekregen die zichzelf heel belangrijk vindt.
Ja.
En totaal geen boodschap heeft aan zo'n meisje dat aan de telefoon naar een beetje vragen loopt stellen. En hij wil meteen een arts spreken. En dat denk je wel niet. Meisje, ga jij eens even, weet je wel, de keuken poetsen.
Ja.
Dat soort werk.
Ja.
Maar dan zeg je eigenlijk, als die huisartsenpost dat nou knap wil doen, buiten dat ze mijn liefje op moeten vangen. Misschien.
Ja, zeker.
Maar wat ze wel doen hoor trouwens. Maar dan zouden ze eigenlijk 48 uur later iemand eens even op die vent af moeten sturen of die vrouw.
Ja, zeker.
Om eens te vragen, goh meneer, we hebben het gesprek opgenomen. En wat vindt u er nou zelf van?
Nou, ik ben ook heel blij dat je dat benoemt. Want ik vind nog altijd het belangrijkste dat er binnen 24 uur persoonlijk contact is met jouw vrouw of degene wie dat meemaakt.
Ja.
En dat er dan ook niet gevraagd wordt, wat deed jij dan precies?
Ja.
Maar dat gewoon
is
de vraag.
De neiging is wel eens aanwezig.
Ja. En dat doet deze patiënt bij mij anders nooit.
Ja.
Of ik heb veel erger meegemaakt, dus jij moet nog niet piepen.
Want zeur niet.
Ja, precies. Ik zou heel graag zien dat, want jouw vrouw heeft daar dan een signaal of melding over gemaakt, dat daar eerst positieve bekrachtiging op is. Dus wat knap en wat fijn dat je ons dit kenbaar maakt. Hoe is het met je? Wat heb je nodig? Wat kan ik voor je doen? We vergeten wel eens dat ook verbale agressie ontzettend funeste uitwerking op mensen kan hebben. Als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn werkzaamheden met handhavers, dan ken ik een situatie van een handhaver die aan de ziekte kanker een geliefde heeft verloren. Die letterlijk zegt, ik word liever in mijn bek gespuugd, ook maar weer even plat gezegd, dan dat ze heel de tijd met dat K-woord aankomen. Ja. Dus ook woorden tellen.
Ja, zeker. Ja.
Dus dat is de eerste stap.
Ja.
Heb oog voor degene die blootgesteld wordt en steeds dit soort taal of vernederingen eigenlijk hun waardigheid continu zien aangevallen. Want het kan echt iets doen met het gevoel van agency wat mensen hebben. Van ben ik dan onbekwaam? Hoe moet ik dan handelen? Dat kan heel veel vragen oproepen.
Ja.
Alleen, we moeten niet alleen bezig gaan met degene die het is gebeurd. We moeten natuurlijk ook naar de bron. We moeten iets doen om duidelijk te maken, en hopelijk als dat nog mogelijk is, een stukje inzicht in het gedrag of zelfs berouw, maar in ieder geval een drempel op te werpen, dat je haar daar niet zomaar mee weg kan om deze huisartsenpost op deze manier een professional te bejegenen. Dus, nou ja.
Maar dan zeg je dus, ja, stuur daar iemand van die huisartsenpost, ja, maak het even heel concreet.
Ja, ja.
Maar dan moet je misschien iemand in dienst nemen om dat te doen. Want dat kost al geld. En
ja, nee, dit is precies. Kijk, we hebben al 30 jaar in Nederland een arbeidsomstandighedenwet. En er hoort dus ook al 30 jaar beleid te zijn vanuit de werkgever. Wat je doet om het veiligheidsgevoel te herstellen. Wat je doet om te zorgen dat agressie niet kan plaatsvinden. Nou, de helft van de werkgevers voldoet daar maar aan. En dat is bijzonder, want het is geen verblijvende geste. Het is gewoon wetgeving. Maar de handhaving is misschien niet altijd op orde.
Ja.
Nou moeten we niet denken in, het is een wapen tegen die pleger. Dus we gaan een arrestatieteam en die vent wordt van zijn bed gelicht. Of die vrouw, want verbale agressie wordt ook veel de vrouwen gepleegd.
Ja,
nee, het gaat er eigenlijk om, want we zien daar ook in ieder geval voorlopige data die ik graag nog veel beter zou willen uitlopen, dat ook een telefoongesprek door een andere persoon dan het doelwit, met die persoon die zo beledigend, vernederend, kleinerend bezig was, dat we die terugbellen. En dat we inderdaad aangeven, goh, ik heb een gesprek met u terugbeluisterd. We maken het dan ook concreet. U heeft dit en dit gezegd. Mijn eerste vraag aan u is, hoe heeft het zover kunnen komen dat u dit soort taal bent gaan uiten? Ook om te horen, ja, wat daar aan vooraf gegaan is. En nogmaals, ieder blijft verantwoordelijk. En ik blijf herhalen, kritiek mag, emotie mag, maar agressie nooit. Maar stel nou dat deze persoon al tig andere huisartsenposten had gebeld, uit de lijn is gegooid. Nou, dan zijn dat dingen.
Zelf onbeschoft is behandeld.
Precies, dan zijn dat inderdaad dingen waar we ook van kunnen leren. Ja. Van, daar gaat iets fout.
Ja, en als hij man dan zegt, van, ja, we gaan een beetje de inhoud hebben. Maar, ja, maar ik ben volgens mij de reïncarnatie van Hare Krishna of zo. En je moet gewoon naar me luisteren. Ik ben niet de baas op aarde.
Ja.
Ik ben God, want dat zijn we allemaal volgens Esther van Venema. Ik bedoel, snap je?
Ja, dus we krijgen een reactie die wat ook weer misschien wat normafwijkend is. Of waar we van denken, is dit onbegrepen gedrag? Of waar heb ik nou mee te maken?
Ja,
ik zou
je can't win them all natuurlijk. Dat denk ik ook misschien.
Wat zeg je?
You can't win them all waarschijnlijk.
Nee, zeker niet. Alleen, los van de vraag of ik deze meneer zou kunnen bereiken en misschien tot dat berouw kan brengen. Jouw partner ziet dat zij de moeite waard is om voorop te komen. En niemand kan een maakbaarheidsbelofte doen dat met deze interventie we 100% recidive gaan voorkomen. Niemand. En niet iedereen is beïnvloedbaar, dat weten we ook.
Ja.
Ik vind het alleen heel belangrijk dat een werkgever laat zien, dat je de melding doet. Misschien is er zelfs wel een poging geweest om een grens te stellen aan dat telefoongesprek. Maar als dat niet hielp, dan nemen wij het over. Want wij willen nog iets doen om te zorgen dat in ieder geval bij die persoon waar hij of zij nog beïnvloedbaar is, duidelijk wordt dat er een grens is overschreden. En het punt is ook, op het moment dat een burger richting een gemeente dit gedrag blijft vertonen, dan mag je daar ook echt wel een consequentie aan verbinden. Dus het kan zijn dat, zeker als iemand hele heftige uitingen gaat doen, dat je ook aankondigt dat het kan maken dat het contact met die burger heel lastig zal worden. En dat je dat niet wil, dus dat je hoopt dat het bij deze ene keer blijft. En dat je die burger graag nog terugverwelkomt en dat het ook fijn is dat je het daar nu samen over hebt gehad. Mij gaat het er in die zin vooral om dat we tot nog toe de neiging hebben, althans denk ik, laten zien dat we eigenlijk niet zo gek veel deden met signalen van agressie of meldingen. En dat de grote stap is inderdaad, hoe makkelijk is het om dat gesprek ook te problematiseren met, je krijgt Hare Krishna of wie dan ook aan de lijn. Ik denk dat er een grote kans is dat je, want we weten de eerste gesprekken die op die manier worden gevoerd, dat heel veel mensen zeggen, heb ik dat echt gezegd?
Nou, ik moet je zeggen, want ik speel een beetje advocaat van de duivel. Maar ik denk dat die meneer in zijn kakbuurt zich helemaal kapot schrikt als hij twee dagen later een redelijk iemand tegenover zich krijgt die vraagt van, wat bent u nou eigenlijk aan het doen?
Ja.
Of, wat een goed idee.
Ja. Nou ja, en
super.
Ik denk dat dat uiteindelijk ook wel is gewoon wat er op het spel staat. Het gaat mij, mensen denken vaak, je bent heel erg bezig. Uiteraard veiligheid, sociale veiligheid. Maar het gaat eigenlijk om opkomen voor de waardigheid van elkaar.
Nou,
dat vind ik eigenlijk
heel
mooi.
Dat zou fantastisch zijn als je dat zou kunnen bereiken.
Dat zou een beetje antigif kunnen
zijn. Ja. Ik word hier heel blij van, Carolien.
Nou.
Ik vind het heel erg leuk. Nou kan ik me voorstellen, hè, dat stel dat je de gemeente, weet ik het, de gemeente Schagen belt jou op en die zegt, god, nou, we hebben ook dat probleem. Ik heb die podcast beluisterd, wat leuk man.
Ja.
Kom jij eens bij mij.
Ja.
Is het dan zo dat voordat zo'n gemeente in een transitie kan gaan,
ja,
hè, naar dat doel, dat ze jou dan in moeten huren voor een paar weken om die hele organisatie door te lichten? Of is het nou gewoon huur mij in voor een keynote en ik vertel jullie in 3 kwartier hoe het moet?
Nee, het zit er wel tussenin. Want ik zeg altijd, ik kom alleen als duidelijk is bij wie die ambtenaar in dit voorbeeld van de gemeente Schagen of welke organisatie dan ook terecht kan na mijn lezing.
Okay.
Want ik doe een hele duidelijke oproep om agressie nooit stil te houden. Melden is voor helden is iets wat ik heel belangrijk vind om te benoemen.
Ja.
Dus ik zeg ook, ik kom heel graag, maar dan moeten jullie er wel klaar voor zijn dat er na zo'n lezing ook echt wel
nogmaals... Is dat gewoon een voorwaarde? Voor
ja,
dat
altijd.
Je,
nee, zo? Ja. Ja, maar dat vind ik... ja, het spijt me, maar daar heb ik dus best een hekel aan. Als ik,
wat zeg je nou dat je vindt dat je echt zinnig bezig moet zijn?
Ja, dat vind
flauw,
ik zeker.
Hè, dit? Je bent een vrouw met een missie, begrijp
ja,
ik.
Ja, maar ik vind het dus heel naar als ik ergens in de pot heb lopen roeren en ik heb mensen verteld, dit moet je melden, dit kan niet. En ik laat ze gewoon achter in de wetenschap. Oh nee, daar zit hier geen getrainde leidinggevende die dat opvang- en nazorggesprek goed kan doen, die zo'n interventie richting de burger eens eventjes op kan lijnen. Ja. Dat is mijn eer te na. En dat komt ook omdat ik zelf aan de ontvangende kant gezeten heb qua agressie toen ik werkte bij het ministerie. Dus ik weet hoe het is om daar onder gebukt te gaan, je heel alleen in te voelen.
Ja.
Dus dat, not on my watch. Als je wil dat ik kom, dan wil ik ook graag dat je klaar bent dat er, als ik mijn werk goed doe in de interactie met zo'n groep, dan komen er daarna ook signalen.
Ja.
En die ben je ook kwijt als je dan niet thuisgeeft.
Ja.
En dan heb ik ook bijgedragen aan een schijnveiligheid.
Ja, zeker.
En dat doe ik niet.
Ja, ja, maar check je het dan na een paar maanden of die er nog is, die figuur?
Kunnen
we niet verwachten, denk ik.
Het leuke is wel, of dat vind ik eigenlijk wel heel fijn, dat ik eigenlijk altijd wel ook een evaluatie heb, dus een nagesprek. En ik vaak voor langere tijd wel bij zo'n organisatie betrokken blijf.
Ja.
En dus ook daarna,
ja,
bijvoorbeeld, het liefst eigenlijk nog voor zo'n lezing, maar anders daarna, eerst maar eens met de leiders aan de gang gaan.
Ja,
met het vraagstuk, wat voor leider ben jij als jouw mensen agressie meemaken?
Ja.
Dus
ja,
mensen die mij bellen met, kan je even onze medewerkers komen trainen alleen met een lezing? Dat doe ik nooit. Want ik weet dat ik die medewerkers iets kan aanreiken met het team.
Ja.
Maar als dat niet geborgd is, verankerd in de organisatie, dan gaat het helemaal niet helpen.
Ja.
Dus
ja,
ik stel, ik ben, ja, wat dat betreft, ik kom niet zomaar.
Nee, nou ja,
en
alleen
ik kom
maar
heel graag.
Goed, hoor. Ik heb er veel bewondering voor, want dat zal niet iedereen dan even makkelijk vinden ook.
En soms matcht het dan ook niet en dan gaat het niet door.
Nee.
Of nog niet, moet er eerst iets anders gebeuren.
Ja,
ja.
Hey, maar doe jij dit alleen? Of, want je hebt dat boek geschreven met Hans, Hans van der Loo?
Ja, zeker.
Dacht ik,
socioloog, ja.
Socioloog?
Ja.
Ah, okay.
Ja, ja.
Nou, goeie jongens, nou, daar gaat hij al.
Die zijn ook zo wijs.
Maar, ja, heel wijs. Maar werken jullie ook echt samen daarin? Of,
Nee, wij waren echt wel een gelegenheidsduo.
Okay.
Ik kende Hans uiteraard van zijn boeken over psychologische veiligheid, die hij onder andere ook met Jorine Becks heeft geschreven.
Oh, ja. Ja.
Hij heeft mij toen geïnterviewd naar aanleiding van het agressieparadijs. En wij hadden zo'n klik. En wij zeiden, hey, volgens mij is het tijd om eens samen te kijken naar interne sociale veiligheid. Want ik zit meer op die, nou eigenlijk van oudsher, dus die externe agressoren.
Ja.
Hij door psychologische veiligheid juist. Wanneer durven teamleden interpersoonlijke risico's te nemen om elkaar aan te spreken of bijvoorbeeld een fout bespreekbaar te maken. Dus wij zijn toen de krachten gaan bundelen.
Okay.
En dat was ontzettend leuk en goed om te doen.
Ja.
Alleen ik heb besloten, onder andere met dat onderzoek, om toch echt, wat jij zei, het is zo'n groot onderwerp.
Nou.
Er moet nog zoveel in gebeuren.
Ja,
ja, ik ga in ieder geval mijn energie meer richten op die externe agressie.
Ja.
Waarbij ik natuurlijk interne sociale veiligheid blijf volgen. En ook graag ook met organisaties over in gesprek ga. Maar nogmaals, ik ben bang dat er straks geen ambulanceverpleegkundige meer te vinden is om er maar één van die groepen uit te pikken. Dus daar en
brandweerlieden, ziekenhuizen, medewerkers,
onderwijs,
politici,
openbaar vervoer, bestuurders,
journalisten.
wetenschappers en zo is de
wetenschappers,
lijst.
Wetenschappers, ja, krijgen ook een beurt tegenwoordig. Ja,
dus daar zegt mijn intuïtie van, daar moet ik bij zijn.
Nou,
ja.
Wat ik heel mooi vind, ik ga je even een compliment geven, want dit vind ik echt heel verrassend eigenlijk. Vooral dat traject van ga 48 uur daarna nog eens met ja. Want dan ben je niet alleen bezig om je eigen organisatie te beschermen eigenlijk, hè, of je eigen medewerkers, maar ben je eigenlijk ook heel maatschappelijk bezig, denk ik. Ik ben razend benieuwd hoe dat verder
gaat. Ja, wat we
gaan
vinden. En wie weet is de conclusie wel dat het helemaal niet werkt of escalerend werkt. Maar dan ga ik doorzoeken. Ik
kan het me niet voorstellen.
Ik denk het ook niet. Nee. En het is ook niet misschien nieuw. Ik weet niet of je misschien het werk van een Gabriel van den Brink met zijn beschavingsoffensief. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die al echt wel in de richting bezig zijn geweest.
Ja.
En ik probeer daar gewoon een actieperspectief hopelijk op te ontwikkelen, te toetsen en opnieuw bij te schaven.
Ja, ja. Super.
Nou.
Vind ik echt heel leuk.
Nou, dankjewel. Ja. Ik hou jou op de hoogte, Koop.
Ja, graag. Want ik vind het echt heel interessant. En dat is ook zo, dat denk ik ook voor de mensen die dit zien of horen. Het is natuurlijk ook zo herkenbaar. We komen het allemaal zo tegen.
Ja.
En zelfs ik hoor, ik heb best een grote waffel van huis uit. Maar ik vind het ook wel eens moeilijk. Ik word ook wel eens overvallen dat iemand zo bezopen reageert. Ja. En dat je dan, hè, dan gaan er ook allerlei chemische processen in je lijf volgens mij in de weer en zo. Want je schrikt daarvan. Je denkt, ja. En terwijl dan denk je later altijd, ik had dit moeten zeggen, of ik had dat moeten zeggen. En, ellende. Dus als je daarop manoeuvreert in dat gebied, vind ik dat heel leuk. We kunnen nog uren doorpraten. Ik zie op mijn geheime klokje al dat we weer door de tijd heen zijn. Jammer.
Ja.
We kunnen ook een tweede podcast doen. Oh nee, je moet naar bed, hè? Je bent altijd
ja, ik ben wel een ochtendmens, zei ik al. Oh, help. Ja.
Nou, ik sluit gewoon af. Mensen moeten gewoon je boek lezen. En ze moet je gewoon inhuren, want het is er liggen gewoon prachtige taken. Ik ga jou de laatste vraag stellen, Caroline. We gaan even de existentialistische kant op. Want ik ben even benieuwd van. Volgens mij ben je een hartstikke druk mens. Je hebt heel veel op je lijstje staan en nog staan. Je gaat een promotieonderzoek doen. Moet je dat niet laten sponsoren trouwens? Is dat niet iets wat je zegt, ik betaal dat zelf allemaal?
Nee, dat wil ik echt niet.
Dat wil je niet? Waardevrij?
Ik wil dat onafhankelijk doen.
Ja, snap
nee,
ik ook.
Ik ga niet,
goed, je hebt druk. Je hebt ook kindertjes, hoor ik.
Ja,
en allemaal
en een man. Ja.
Zes mannen. Hoor. Blauw, hè? Nee, het is niet zo. Maar... Nou, ga jij straks naar huis hier? Mm-hmm. En ben je met de auto?
Ja.
Ja, en dat gaat helemaal mis. Je hebt de A9, bang. Je bent even weg, je wordt wakker, doet een oog open.
Oh.
Je ligt onder een systeemplafond. Dokter Rossi staat boven je en die zegt, mevrouw Koetsenruiter, het is heel vervelend. Maar u heeft nog een half uur te leven.
Zo.
Ja.
Ja.
Wat denk jij dan?
Ja... Dan hoop ik aan de heerlijke haren van mijn dochter te kunnen snuffelen. Mijn zoon die gaat het niet leuk vinden, die is 12. Maar die heeft nog van die heerlijke, lekkere, zachte wangetjes. Nog geen haren. Dat ik daar heel veel kussen op kan drukken. En ik heb een hele lieve, grote, sterke politieman thuis. Waarvan ik hoop dat ik in zijn, armen... heen zal gaan. Maar ik... het is voor mij het enige wat... Ik kan mij goed... En ik vind het ontzettend fijn om me in te zetten voor die waardigheid en de veiligheid. Maar dat kan ik ook alleen doen omdat het thuis ook heel goed gaat.
Ja.
En omdat mijn man, ook gezien zijn werk, daar ook echt wel feeling mee heeft. En mijn kinderen boeit het allemaal niet zo. Als ik maar gewoon ook lekker voetbalcoach ben bij mijn zoon. Ja. En met mijn dochter meega naar de paardrijden. Dus... Ja, dat houdt je ook lekker. Dus is het uiteindelijk natuurlijk het enige wat telt.
Ja.
Dus dat zou ik dan doen. Maar ik hoop dat dit niet gaat gebeuren, Ko. Ik hoop lekker...
Ja, jij wordt hartstikke oud.
Nou, dat hoop ik.
Ja.
Ja.
Caroline, ik vond het een fantastisch mooi interview. Ja, ik heb nu zelfs kipvel, dus heel mooi.
Ja.
Ik wens jou ongelooflijk veel succes met dit verhaal. En inderdaad, hou me op de hoogte. Want ik vind het echt super wat je doet. Ik vind het echt heel interessant. Hartstikke bedankt voor dit interview.
Jij bedankt.
En wij zijn de volgende week weer met hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijk.